Ik wil zometeen met jullie een gedeelte lezen uit Genesis 16. Dus als je een Bijbel hebt, kun je die vast opzoeken als je dat zou willen. En ik heb hem niet op de PowerPoint staan. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie even iets vertellen over wat ik een aantal weken meemaakte. Ik moest een aantal weken geleden moest ik naar een receptie toe. En dan heb ik een beetje een haat-liefde verhouding met recepties. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar ik moest naar een receptie van een collega-organisatie. Daar nam iemand afscheid. Dus naar Amsterdam toe om daar naar die receptie toe te gaan. En de liefde deel van die receptie is dat het gewoon leuk is om allerlei mensen te ontmoeten. Dus ik kwam daar, ik was in mijn eentje en ik kwam iemand tegen. Die kwam ook uit Friesland, dus het was leuk. We een praatje maken en zo. En toen kwam ik nog iemand anders tegen, die ken ik van een of andere commissie. Dus met hem nog even een praatje maken. En dan was er een programma, dat was een heel mooi programma. Daar genoot ik van. De man die afscheid nam, die werd netjes in het zonnetje gezet, had een goed verhaal. En toen was het afgelopen en dan sprak ik nog met iemand van een andere organisatie, was leuk. Ik dacht, nou, dan moet ik even wat drinken gaan halen. En toen ging ik wat drinken halen. En toen kwam dat haatdeel, zal ik maar zeggen. De haat- en liefdeverhouding van zo'n receptie kwam een beetje naar boven. Ik dronk wat. En toen dacht ik, dan ga ik even een praatje met iemand anders maken. En iedereen was heel druk met zichzelf of met andere mensen in gesprek. Ik dacht, misschien herken ik nog wat mensen. Maar ik herkende ook helemaal geen mensen meer. Dus ik stond daar wat te drinken in mijn eentje. Dus moet je je voorstellen, zo'n 200 man, een zaal helemaal vol en daar sta ik dan. En dan heb ik al een trucje op, want dat maak je wel vaak mee, dan moet ik ineens naar de wc. Dat is, dan heb je een doel weer en als ik scharrel zo naar de wc, dan is ook niemand op de toilet. En ik kwam bij die toilet vandaan en denk nog een poging, loop ik tussen al die mensen door die heel gezellig met elkaar aan het praten zijn. Helemaal niemand. En als je dat hebt meegemaakt, dan, nou ja, dan, ik voel mij in ieder geval wel beroerd dan. Nou wil ik niet en dan probeerde ik iets, maar dat wou niet. Dus ik voelde me nog wat ellendig, nog wat mislukt. Meer niet gezien door mensen om me heen. En nou, zo ging dat, nou, volgens mij wel een half uur door. In werkelijkheid 2 minuten of zo, denk ik. Maar het voelde heel benieuwd. Op een gegeven moment dacht ik, ga er vandoor. Het is klaar. Ik ben er klaar mee. Ja, als mensen mij niet zien willen, dan ga ik weer naar huis. Dus toen ging ik weg. En dat liep gelukkig allemaal wel goed af, want ik kwam bij de tram. En er stond ook iemand met ook zo'n naamkaartje, net als ik. Ik zei, ben je ook die receptie geweest? Ja, inderdaad. Nou, dan had ik een leuk praatje en toen was alle ellende weer voorbij gelukkig. Dus toen was het toch nog weer een beetje in balans. Maar nu ik dit zo vertel, zie ik een aantal mensen wel knikken. Wie herkent dat wel een beetje, zo'n receptie? Ja, ook. Oh, kijk aan. Heel veel mensen die dat wel wat herkennen, ja. En dat kan een receptie zijn, dat je je zo voelt. Maar dat kan ook een feestje zijn. Dat je naar een feestje gaat, dan denk je, waar moet ik nou over hebben? Maar misschien heb je dat hier ook wel. In de kerk, bij het koffiedrinken. Dat je bij het koffiedrinken denkt, ja, met wie moet ik nou eigenlijk een praatje maken? Ik ga maar naar huis. Of misschien denk je, lukte de vorige keer niet, dan ga ik na de dienst gelijk maar naar huis. Want ik wil me dit zelf niet meer aandoen. Ik denk, als ik terugkijk naar mijn receptieervaring, dat is goed voor mij om dat af en toe eens mee te maken. Ik ken hier een heleboel mensen, dus ik maak me niet druk om. En heel veel plekken red ik me vaak wel. Maar het is goed om een keer mee te maken, om je helemaal verloren te voelen. En je helemaal denkt, oh, niemand wil mij, oh, een einde maken aan deze toestand enzovoort. Dat je niet gezien wordt, dat is een goede ervaring. Als je heel vaak niet gezien wordt, ja, dat is dan problematischer. En daar wil ik met jullie over nadenken. Met iemand die dat structureel niet gezien werd. En dat staat in Genesis 16, dat gaat over Hagar. Ik wil vanochtend met jullie nadenken over Hagar. Hagar die niet gezien wordt. Niet een paar keer, maar gewoon echt niet gezien wordt. Een deel van haar leven. Maar er komt verandering in en dat staat ook in hetzelfde hoofdstuk. Dus ik lees met jullie het hele hoofdstuk, hoofdstuk 16. Abrams vrouw Sarai baarde hem geen kinderen. Het knalt een beetje in het verhaal, maar Abram was natuurlijk beloofd dat hij een groot volk zou worden. Trekt uit Ur der Chaldeeën naar het beloofde land en daar zit hij dan met Sarai. En ze hebben een slavin en die heet Hagar. Nu had zij een Egyptische slavin Hagar. Luister, zei Sarai tegen Abraham, de Heer houdt mijn moederschoot gesloten. Je moest maar met mijn slavin slapen. Misschien kan ik door haar nakomelingen krijgen. Abraham stemde met haar voorstel in en Sarai gaf hem haar Egyptische slavin Hagar tot vrouw. Abraham woonde toen 10 jaar in Canaan. Hij sliep met Hagar en zij werd zwanger. Toen Hagar merkte dat ze zwanger was, verloor ze elk respect voor haar meesteres. Sarai zei tegen Abraham, voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ben jij verantwoordelijk. Ik heb je mijn slavin ter beschikking gesteld en nu ze weet dat ze zwanger is, toont ze geen enkel respect meer voor mij. Laat de Heer maar beoordelen wie er in zijn recht staat, ik of jij.
En Abraham antwoordde, het is jouw slavin, doe met haar wat je goed dunkt. Toen maakte Sarai haar het leven zo zwaar dat ze vluchtte. De engel van de Heer trof haar in de woestijn aan bij een waterbron. De bron die aan de weg naar Sur ligt. Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Vroeg hij. Ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres, antwoordde ze. Ga naar je meesteres terug, zei de engel van de Heer, en wees haar weer gehoorzaam. En hij vervolgde, ik zal je heel veel nakomelingen geven, zoveel dat ze niet te tellen zijn. Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen, die moet je Ismaël noemen, want de Heer heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. Een wilde ezel van een mens zal hij zijn. Hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij een onmin leven. Toen riep zij de Heer, die tot haar had gesproken, zo aan. U bent een God van het zien. Want, zei ze, heb ik hier niet gezien die naar mij heeft omgezien? Daarom noemt men de bron daar Lachai Roi. Hij ligt tussen Kades en Beret. Hagar bracht een zoon ter wereld en Abraham noemde de zoon die zij hem gebaard had Ismaël. Abraham was 86 jaar toen Hagar hem Ismaël baarde. Nou, een heel bijzonder verhaal. Als je het hebt over niet gezien worden, nou, dit verhaal staat er vol van. En dan kijken we vanuit Hagar. Want Hagar is de slavin van Abraham en Sarai in dit verhaal. Dus hun slavin. Dus Abraham en Sarai, die bepalen wat Hagar moet gaan doen. Ze zeggen, je moet afwassen, ga je afwassen, je moet schrobben, weet ik van wat. En als ze zelf een beetje lekker in de zon zitten, maakt het niet uit. Die slavin Hagar, die moet doen wat haar wordt opgedragen. Zij is van lagere orde en Hagar en Sarai zijn van hogere orde. En dan was dat nog een beetje normaal en dan denk je, nou misschien is het wel, maar dat is natuurlijk helemaal niet normaal. Wij zijn blij dat de slavernij is afgeschaft. Maar het wordt nog erger. Sarai maakt zich zorgen om het nageslacht van Abraham. God had immers beloofd, je krijgt een heel groot volk, komt allemaal goed, maar dat kwam niet goed. Sarai maakt zich zorgen en die gaat er met Abraham over hebben. En dan hebben ze zo met z'n tweeën, dat stelde ik me dan een beetje voor, dan zitten ze samen wat te praten. En hoe moeten we dat oplossen? Ze zegt, ik heb een oplossing. Weet je, we maken Hagar zwanger. En als je dat tot je door laat drinken, denk je, dat is toch grensoverschrijdend van hier tot Tokio. Zij zitten samen en hebben ze een vrouw nodig. En Hagar kan zwanger worden. We maken Hagar zwanger. En dan wordt dat kind geboren en dan doet het net of het mijn kind is. En dan komt het toch allemaal goed. Hagar wordt totaal niet gezien. En dan is ze zwanger geworden. En dan vervolgens is Hagar zwanger. En ja, wat gebeurt er dan als je jarenlang iemand hebt onderdrukt? En dan komt hij natuurlijk extra sterk naar voren. Dus die komt in opstand tegen Sarai en er ontstaat een ruzie tussen beide dames. En dan gaat Sarai naar Abraham toe en zegt, wat heb je me nou gedaan? En denk je, ja, wie schuld was het? Maar ja, het lijkt wel een beetje op Adam en Eva dan ook. Daar moet je dan niet mee beginnen. Maar Abraham zegt in ieder geval van, dit is jouw slavin, jij maar weten wat jij ermee doet. En dan vervolgens gaat Hagar de woestijn in. En denk, hoe kan het nou dat Abraham en Sarai zo reageren? En als je het dan hebt over niet gezien zijn, dan dacht ik, misschien voelde Abraham en Sarai zich ook wel helemaal niet gezien. Je kan je voorstellen, ze zitten in Ur der Chaldeeën, God komt daar en die zegt tegen Abraham, je moet op pad gaan. En Abraham doet dat, hij denkt, ik ga God volgen, geweldig. En God zegt, kijk eens naar het strand en wat er allemaal gebeurt, je wordt een heel groot volk. En dan gaan ze op pad en dan ben je 10 jaar in het beloofde land, ben je 85 jaar. En je hoort niks meer van God. Hoezo dan dat grote volk, waar is dat dan? Ik vraag me af of Abraham en Sarai zich wel gezien voelden door God. En wat krijg je dan volgens mij? Als zij zich niet gezien voelden worden, zich niet gezien voelen, dan geef je dat door aan de ander. Ik word niet gezien, dus dan zie ik jou ook niet. En dan ziet die ander jou ook weer niet. En dan heb je een hele kettingreactie van mensen die elkaar niet zien. Volgens mij gebeurt dat hier in dit verhaal. En Hagar is daar de dupe van. Want hoe reageer je eigenlijk als je niet gezien wordt? Je kan op heel verschillende manieren reageren. Er zijn mensen die gaan schreeuwen. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, niet gezien wordt, dan of om je heen. Kinderen bijvoorbeeld, kan ook nog wel eens, maar grote mensen schreeuwen dan een beetje op een andere manier. Maar als je niet gezien wordt, dan denk je, dan zullen ze me horen. Dus dan ga je of heel hard schreeuwen, of dan weet ik wat. Dus in ieder geval opvallend gedrag, zodat ze je wel zullen gaan zien. Andere mensen gaan heel hard werken. Als je maar heel hard werkt, dan zeggen ze, heb je goed gedaan. Nou, dan ben je gezien, dan word je gezien. Misschien ken je dat wel. Moest ik aan denken aan kinderen in de speeltuin. Dat hadden wij vroeger ook wel. Dan gingen kinderen spelen, onze kinderen spelen. En dan gingen ze allemaal mooie dingen doen in die speeltuin. Papa, moet je kijken, papa. Ja, en als het goed ging, en dat ging natuurlijk heel vaak goed. Dan keek ik en zeg, oh, wat goed gedaan. Maar ook wel eens ging ik praten met andere mensen. En dan had ik dat helemaal niet. En dan keek ik af en toe natuurlijk even. En dan had ik dat niet gezien. Papa, moet je kijken. En dan gingen ze nog stoerdere dingen doen, als je maar ging kijken. En als je dan zei van, maar ik had het wel gezien. Ja, daar ging het niet om. Daar ging het niet om. Het ging erom dat zij zagen dat jij het had gezien. Ja, heb je goed, wat goed dat je dat doet. Wat goed dat je dat doet. Een andere reactie op niet gezien zijn is dat je denkt, ik ga weg. Ja, een beetje mijn verhaal bij de receptie. Ik denk, nou, het is me wel prima zo. Ik moet nog naar Drachten wegwezen hier. En het lijkt op dat Haga dat ook een beetje gaat doen. Je wordt niet gezien. Hij heeft hommelers met Sarai. En Haga denkt, het zou mij gestolen worden. Ik ga er vandoor. Ik ben liever in een omgeving waar geen mensen zijn, dan word ik ook niet gezien. Dan in een omgeving zijn waar een heleboel mensen zijn die me niet willen zien. En zo zit ze midden in die woestijn. En midden in die woestijn, daar treft ze dan de engel van de Heer aan. En theologen zeggen dat is God zelf geweest, of het is de engel van de Heer. Ik weet niet precies wat het was, maar zo staat het in het verhaal. En in die woestijn verandert haar leven, helemaal. En daar wil ik met jullie een beetje op induiken. Die engel van de Heer die staat daar en die ziet Hagar. En het mooie is dat die engel van de Heer Hagar ook kent. Ze noemt haar bij haar naam. Hagar, en ze weet ook wat ze doet. Slavin van Sarai, wat doe je hier? En hij stelt eigenlijk een hele mooie vraag. Hij zegt niet, wat doe je hier? Maar hij stelt een hele mooie vraag. Waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Zo heb je even. Dat is een hele open vraag. Ik weet niet of je wel eens ergens bent en dan, hoe is het? Als je gaat vragen van, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe, dan heb je tijd nodig. Dat is de vraag die God stelt. God neemt de tijd, hij ontmoet daar Hagar en zegt, Hagar, waar kom je vandaan, waar ga je naartoe? En Hagar antwoordt eigenlijk heel kort. Ja, dat is de keuze natuurlijk aan Hagar. En dan gaat God verder. En hij zegt, ik zal je een groot volk maken. Ik zal een groot volk van je maken, dat beloof ik je. Het is ook wel mooi, hè? Want dat had God ook aan Abraham beloofd. Het zou ook een heel groot volk worden. En hier herhaalt God het tegen Hagar, tegen de zoon van Hagar, wat eigenlijk ook een zoon van Abraham is. En Hagar ontdekt hier dat God hier naar haar omziet. Dat God haar ziet. En dat verandert voor haar haar hele leven. Want God ziet haar. En toen dacht ik, zou dat nou voor het eerst zijn dat God haar daar op dat moment ziet? Nee, dat denk ik niet. God heeft haar steeds al gezien. God zag haar al toen ze in Egypte geboren werd. God zag haar al toen ze slavin was. God zag haar de hele tijd al. Maar hier staat dat Hagar dat zag. Zo zag God Abraham ook al. En zag Sarai al. God ziet het wel. Maar de vraag is niet, of laat ik het zo zeggen, ik moet even goed zeggen wat ik daar opgeschreven had. De vraag is meer, heb je door dat God jou ziet? Dat staat heel mooi in vers 13. Eerst zegt ze, God is mijn God, God die ziet. En zegt ze, wat, hoe mooi is het, ik heb ontdekt, ik heb gezien dat God mij ziet. Ik heb gezien dat God mij ziet. Dat is mooi. Dan zeg je, hoe ziet dat er nou uit als ik ontdek dat iemand mij ziet? En dat gaan we even een kleine oefening doen, even met z'n tweeën of met z'n drieën. Dat de een de ander aankijkt en dat de ander gaat ontdekken dat de ander hem aankijkt. Snap je dat? Heel simpel. De een kijkt de ander aan en dan komt de ander tot ontdekking van, ik kijk jou aan. Maar wat gebeurt er dan? Ja, je moet even oefenen, dat is de bedoeling. Dit doen jullie niet. Ik drink even wat en oefen jullie dat even. Ja, heel vrijwillig hoor, als je niet wil. Ja? Het gaat er mij er even om. Toen ik me dat realiseerde. Oh, nu moet ik weer stoppen. Wacht op jullie natuurlijk. toen ik me dat realiseerde, dacht ik, wat gebeurt er dan? Dan heb je oogcontact met elkaar. Als ik zie dat jij mij ziet, dan heb ik oogcontact. En dat is wat hier gebeurt in die woestijn. Hagar die niet gezien is, die zich niet gezien voelt. Wat gebeurt daar? Die engel van de Heer heeft oogcontact met haar. Zij heeft oogcontact, zij heeft contact met God. Zij heeft contact met Yahweh die haar ziet. Je kan heel veel lezen in artikelen, weet ik wat, over wat er gebeurt als je oogcontact hebt met elkaar. Maar wat ik heel veel lees is dat je naar iemand binnen kan kijken. Je kan iemands ziel kijken, je kan in iemands hart kijken, maar je kan kijken wat er leeft in iemand. En dat is wat hier gebeurt. God kijkt Hagar aan, Hagar kijkt God aan en ze zien elkaar van de binnenkant. Hagar ziet de goedheid van God, Hagar ziet de liefde van God, Hagar ziet de genade van God. En Hagar wordt gezien door God. Zij ziet dat God haar ellende ziet. Zij ziet dat God ziet dat ze weggevlucht is, van welke geschiedenis zij allemaal heeft. En daarom noemt Hagar Yahweh in dit verhaal, want dat staat de engel van de Heer, dus de engel van Yahweh, geeft zij Yahweh een andere naam, een nieuwe naam erbij. We kennen God als vader, we kennen God als de almachtige God, als de herder, als de schepper, als de rechtvaardige. En sommige van die woorden heeft God zichzelf gegeven, andere staan in de Bijbel en zijn door Joden gegeven. Maar hier wordt een naam gegeven door een Egyptische slaaf, een naam van God, El Roi. De God die ziet. Een nieuwe naam van God. Gegeven door een Egyptische slavin. En dan ook nog de betekenis van die naam. De God die ziet. De God die ziet, de Egyptische slaaf. Die door heel veel mensen niet gezien is. Want God is een God die ziet. God is een God die Hagar ziet. God is een God die Abraham en Sarai ziet. God is een God die door de hele Bijbel heen de mensen ziet. Ik moest even denken aan Samuel die naar al die broers van David gaat en denkt van die moet koning worden. En dan is hij aan het eind en dan is hij er nog niet. En dan zegt Eli van er is nog één. Dus God heeft David gezien in het veld bij de schapen. God is een God die ziet. Als we het Nieuwe Testament bekijken en Jezus zien in het verhaal in de evangelie, dan is het God, Jezus die de mensen ziet. Harm was hier een paar weken geleden en hij had het over Zacchaeus. Hij ziet Zacchaeus die in de boom zit. Hij ziet degene die op de voorgrond staan. Hij ziet degene die in de schaduw staan. Hij ziet degene die in nood zijn en die vertrapt zijn en die niet gezien mogen worden. Dat was toen en dat is nu nog steeds. God is de God die ziet, El Roi. Hij ziet de kinderen. In Gaza moest ik aan denken. En toen dacht ik ook, hij ziet ook de moeder van de zoon die gegijzeld is door Hamas. Hij ziet het gevecht in Oekraïne. Hij ziet de mensen in Afrika die lijden aan malaria. En hij ziet jou, hij ziet mij. Hij ziet jouw verdriet, hij ziet jouw pijn, hij ziet jouw moeite, hij ziet jouw talenten, jouw vreugde, jouw plezier, dat je geslaagd bent, hij ziet dat je gezakt bent. Hij ziet het. En het is mooi dat hij het ziet. En een stap nog mooier is dat jij ziet dat hij jou ziet. Want je kan net als Hagar heel lang rondlopen en niet doorhebben dat God je ziet. Nee, God ziet jou en je mag ontdekken. En ik wens ik je toe dat we met elkaar steeds meer gaan ontdekken dat God ons ziet. En misschien voor de eerste keer, maar misschien ben je ook wel vergeten. Want we zitten hier met heel veel doorgewinterde christenen. En misschien net als Abraham en Sarai in het begin heb je door dat God je ziet. Maar misschien ben je ook wel vergeten dat God je ziet. Of denk je, ziet hij mij nou wel? Ziet hij mijn ellende wel? Ziet hij in mijn ellende, ziet hij daadwerkelijk mij wel? Ja, de God is een God die ziet. El Roi. En hij komt tot jou en hij vraagt, waar kom je vandaan? En hij vraagt aan jou, waar ga je naartoe? En ja, hij heeft wel even de tijd om naar je te luisteren. En hij zoekt contact met je. En hij wil het diepste van jou horen. Hij wil jouw hart zien. Hij wil jouw hart leren kennen. Vroeger zongen we als kinderen en zeiden we, je moet je Jezus in je hart toelaten. En dat snapte ik nooit, want ik ben wel een beetje een beelddenker en denk, hoe past Jezus ooit in mijn hart? Maar daar moest ik nu aan denken. Jezus toelaten in je hart is alles wat in je hart speelt met hem delen. In feite kijk je hem dan aan, dan heb je contact met hem. En hij wil zijn hart met jou delen. Dat is heel iets anders dan dat je heel veel van God weet. Want dat kan ook. Je kan heel veel boeken hebben, studieboeken en heel veel over God weten. Maar in Gods hart kijken en hem in jouw hart laten kijken, contact met hem hebben, is iets anders. En dat is wat Hagar hier krijgt. Midden in de woestijn heeft ze contact met God. Het is God die mij ziet. El Roi. En dan moest ik in de voorbereiding denken aan het lied wat we vroeger in de gereformeerde kerk zongen. En dat was eigenlijk Psalm 139. Daar staat: Heer die mij ziet zoals ik ben. Dieper dan ik mijzelf ooit ken. Kent gij mij, gij weet waar ik ga. Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, het ligt alles open voor uw ogen. Hoe mooi is dat? Ik wil je voorstellen aan Nathanael. Nathanael is een man uit Kenia. Die ontmoette ik een aantal jaar geleden. En hij kwam uit de sloppenwijken, of hij woont in de sloppenwijken van de hoofdstad van Nairobi. Daar is hij geboren. En als je in de sloppenwijk geboren bent, dan als je daar een beetje beeld bij hebt, zijn vaak heel veel kinderen. En heel veel naamloze kinderen ook. En heel veel kinderen die opgroeien in het midden van armoede. En als je weet hoe het met armoede werkt, dan is het vaak zo dat heel veel kinderen en mensen uit armoede zich ook niet belangrijk genoeg voelen. Omdat ze het gevoel hebben dat ze niet gezien zijn, dat ze er niet toe doen. En hij vertelde dat ook. Hij zei, ik voelde mij een nobody. Ik voelde mij een nobody. En dat woord is bij mij blijven hangen. Hij was niemand. Hij had, voor heel veel mensen had hij geen naam. En misschien was hij wel niet eens geregistreerd bij de overheid. Want dat kan ook nog maar zo. Maar toen ik hem in Utrecht ontmoette, was het helemaal niet meer een nobody. Het was een man die goed gekleed was, die een goed verhaal had en die er gewoon stond als hij had gewoon een goed voorkomen, zal ik maar zeggen. Dus toen legde hij ons uit hoe dat kwam. Dat kwam omdat hij ontdekt had dat hij niet een nobody was. En dat kwam in dit geval, hij was een kerk binnengewandeld en hij had daar gehoord dat hij, om in mijn woorden te zeggen, hij had ontdekt dat God hem zag. Dat God hem gezien had. En dat hij niet meer een nobody was, maar dat hij Nathanael was. En dat had hem zo goed gedaan, dat had hem zijn leven veranderd. En wat is hij nu? Hij is nu docent in diezelfde stoppenwijk. Want hij zegt, wat ik heb meegemaakt, dat wil ik nu anders laten meemaken bij de kinderen die hier rondlopen. Dus hij geeft geschiedenis of misschien wel wiskunde, hoe bedenk je het? Maar ik weet niet wat voor vak hij geeft. En hij probeert de kinderen te laten zien dat ze er mogen zijn, dat ze gezien zijn. Goed, toen dacht ik nog, hoe loopt dit verhaal af? Er staat maar een paar versen, maar Hagar besluit om niet naar Egypte te gaan, maar terug te gaan naar het beloofde land. Vanuit de woestijn weer terug te gaan naar Hagar en Abraham en Sarai. Denk, hoe zou ze nou terug zijn gekomen? En dat weet ik niet, stond ook niet in de kinderbijbel. Dus, maar als je gezien bent, ik denk dat ze niet meer zo liep, maar iets meer omhoog liep. Omdat ze weet, ik ben gezien. En dat ze dat harde hart wat ze had, dat misschien een beetje zachter was geworden. Dat kan ik me zomaar voorstellen, dat zij zo naar huis is gegaan en terug is gekomen. En dan dacht ik, hoe zou ze nou ontvangen zijn door Abraham en Sarai? Zou ze, sorry dat ik weg ben gevlucht of zo? Dat weet ik niet, staat er niet. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat ze heel blij daar terugkwam. Dat ze heel blij terugkwam en zei, ik heb God ontmoet in de woestijn. En weet je, God ziet naar mij om en maak je geen zorgen. Jullie maken je misschien zorgen dat God niet naar jullie omziet, maar hij ziet naar jullie om. Het is echt geweldig. Zo kan ik me een beetje voorstellen dat ze daar bij Abraham en Sarai kwam. Dan hoop ik maar dat Abraham en Sarai dat ook geloofden. Maar ik put een beetje moed uit die laatste verse. Want zij komt terug en ze bevalt van een zoon, Ismaël. En Abraham geeft hem ook de zoon, Ismaël. Dus, en weet je wat Ismaël betekent? Ik heb opgezocht, de EO heeft daar een hele mooie website van met allemaal betekenissen. God ziet en is genadig, betekent dat. Dus Abraham geeft Ismaël de naam God ziet en is genadig. Volgens mij is die boodschap heel mooi overgekomen van Hagar naar Abraham en Sarai. God is genadig, God ziet mij. Mooi hè? En zo mogen als God ook naar ons omziet, zo mag het voor ons ook anders zijn. misschien loop je dan ook wel iets meer rechtop. En misschien is je harde hart wordt dan ook nog wel een klein beetje zachter. Omdat jij en ik, wij vandaag misschien al wel veel eerder ontdekt hebben dat God ons ziet. En Hagar gaat niet terug naar Egypte, maar die gaat naar het beloofde land. En maar misschien maakt dat ook wel dat jij en ik andere keuzes maken en een andere kant uitwandelen. Want als ik aan Egypte denk, dan denk ik aan slavernij, dan denk ik aan onderdrukking, dan denk ik juist aan niet gezien zijn, dat andere mensen jou gaan vertellen wat je allemaal doen moet. En misschien ben je wel in een werkomgeving, in een thuisomgeving, op wat voor plek ook, wat een beetje op dat Egypte lijkt. Dat jij niet gezien wordt en dat jij maar heel hard voor anderen moet werken. Of dat je jezelf denkt dat je heel hard voor anderen moet werken, zodat anderen jou weer gaan zien. En daarmee ben je heel hard afhankelijk van andere mensen. En dan mag je dat God, als God jou ziet, als je hem leert kennen als El Roi, gaan ontdekken dat je niet meer richting het Egypte hoeft, maar dat je richting het beloofde land mag. Dat hij jou ziet en dat je er mag zijn zoals je bent. Dat klinkt als een cliché, maar hij ziet jou in alles zoals je bent. En dat dat je leven gaat veranderen. Dat je niet meer zo afhankelijk bent van wat anderen allemaal van jou vinden en of ze jou wel zien, maar dat je ontdekt dat God jou ziet. En dat dat goed genoeg is. Want ik denk dat dat het gevolg is van als God jou ziet, als God mij ziet, dat we een beetje op hem mogen gaan lijken. Want dan is het niet meer zo belangrijk dat ik gezien word, maar dan vind ik het veel belangrijker dat jij gezien wordt en dat ik jou zie en dat ik jou zie. En dan, we hadden het over die kettingreactie van niet gezien worden. Nou, dit is een kettingreactie de andere kant uit. Als ik weet dat ik gezien ben, dat ik er mag zijn, dan heb ik oog voor de anderen. Dan vind ik het niet meer belangrijk wie ik ben. Natuurlijk is dat belangrijk, maar dan ben ik veel meer gericht op wie de ander is en wat ik voor de ander kan betekenen. Een mooie boodschap in dit verhaal van Hagar. Maar ik moet je ook vertellen, en dan ben ik bijna aan het eind hoor, dat ik ook een vraag uitgeschoven heb, waar ik niet direct een antwoord op heb. Want ik denk, God ziet Hagar wel. Maar ondertussen stuurt hij Hagar wel weer mooi terug naar Abram en naar Sarai. En hij zegt ook nog, wat staat er? Ga naar je meesteres terug en wees haar weer gehoorzaam. En wat me ook opviel, is dat die engel die zegt, Hagar, dat had hij het ook bij kunnen laten. Nee, Hagar, slavin van Sarai. Dus ja, wrijf het er nog even lekker in. En ik denk, waarom verandert God die situatie dan niet? God kan dat toch allemaal wel? Waarom doet hij dat dan niet? En dat zijn moeilijke vragen. Die heb ik voor me uitgeschoven en heb ik ook niet het antwoord op. Maar ik vond hem toch eerlijk om hem te noemen. Misschien moeten we daar met elkaar nog eens over nadenken. Ik heb al wat halve antwoorden opgeschreven. En dan is het misschien net lang genoeg tot en met de koffie. En dan kom je thuis en dan denk je, ja, maar dat was het antwoord ook niet helemaal. En misschien is dat ook wel een beetje de strijd van ons leven, dat we daar antwoord op mogen gaan zoeken. En tegelijk is dat misschien ook wel waar we middenin zitten. God ziet ons. Hij ziet jouw situatie, jouw pijn, jouw moeite, jouw gemis van mensen. En God verandert dat niet zomaar. Het verandert niet altijd. Nee, maar hij is wel degene die jou ziet en de God die je recht in de ogen kan kijken. En dat wens ik je toe. Ik wens je toe dat je mag ontdekken dat God jou ziet. Dat jij gaat zien dat God jou ziet. En dat je daarna ook de ander mag gaan zien. En dat de mensen, als jij ze in de ogen aankijkt, iets van die goedheid en die genade van God zullen zien in jouw ogen. En daardoor iets van God mogen leren kennen. Zometeen bij de koffie, kijk even om je heen, op je werk, op school, bij de buurt, waar dan ook, op je vrijwilligerswerk. Kijk mensen aan en deel je hart met hen. Zullen we met elkaar bidden. Dank u wel. Trouwe Vader, goede God, dat u in de ogen laat kijken. Dat we uw hart mogen leren kennen. Heer, en dat u ons weet te vinden, misschien wel in de woestijn van ons leven, als we de weg even helemaal kwijt zijn geraakt, wanneer we het even allemaal niet zien zitten, dan bent u daar. En dan noemt u ons bij onze naam en u kent onze situatie. Heer, dank u wel dat u zo in Hagar een voorbeeld hebt gegeven. Dat we u mogen kennen, maar ook dat we ons hart met u mogen delen. Alles wat ons bezighoudt, onze vreugde, ons verdriet, en dat u de tijd hebt om daarna te luisteren. Heer, en dat we in die ontmoeting met u ja, moed mogen halen, kracht mogen putten om misschien een andere koers te kiezen en de koers richting het beloofde land te mogen gaan. Heer, ik bid zo uw zegen over ons allen, als dat speelt in ons leven, dat we u mogen ontmoeten daarin. En ook tegelijk, dat als we mensen ontmoeten om ons heen die niet gezien zijn, of die wel heel hard staan te schreeuwen of met de gekste kunsten doen, dat we ze aankijken. En dat we ze iets van uw liefde mogen laten zien. In Jezus' naam. Amen.